Zelf aandelen doorlichten? De Giro biedt je alle data en informatie voor je eigen analyse. Zo kun je als belegger zelf bepalen hoeveel een aandeel nou echt waard is. Financials, ratio's, bedrijfsprofielen, prestaties en analistenvisies. Je vindt het allemaal op ons platform. De Giro. Financial power to you. Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.
Dit is een BNR-podcast.
Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
I believe the metaverse is the next chapter for the internet. And it's the next chapter for our company too.
The owner of Facebook, Instagram, and WhatsApp posted revenue that beat expectations.
You and the companies before us, I know you don't mean it to be so, but you have blood on your hands.
Waar verdient Meta het geld mee?
Facebook has set up a system of incentives that is pulling people apart.
Het bedrijf achter Facebook, WhatsApp, Instagram, Threads en nog heel veel meer. Meta, tot 2 jaar geleden bekend als Facebook. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op de Amerikaanse techreus, zodat jij als belegger kan bepalen wat een Meta-aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij analist en vermogensbeheerder Jim Theopoering van 1 Vermogensbeheer.
Yes, we gaan weer een leuke aflevering maken.
Nou, Meta in 2021 van naam veranderd. Was het niet eigenlijk Meta Platforms?
Ja, of Facebook, hè? Want dat zeggen we ook nog heel vaak. Ik heb het heel vaak op kantoor over Facebook. Maar officieel is het inderdaad Meta Platforms Inc.
Ja. Zullen wij het dan gewoon Meta noemen? Voor de duidelijkheid. Het is een gigantisch bedrijf. Weet jij hoe groot ze zijn qua wereldwijde bedrijven? Sowieso in de Magnificent Seven.
Ja, we hebben het natuurlijk al over de Magnificent Seven. Nou, op dit moment, als wij het opnemen, is het bedrijf Meta 1200 miljard. 1,2 biljoen hebben we het dan over. Mm-hmm. En ja, het is dus daarmee ook groter dan bijvoorbeeld Tesla. En het staat op dit moment op, als je Saudi Aramco niet meeneemt, dan staat het op de 6e plek. Dus Magnificent Seven, nummer 6.
Ja, wauw. Heb je het in je portefeuille als vermogensbeheerder?
We hebben geen individuele aandelen met een portefeuille. Wel, uiteraard is het opgenomen groot in een aantal ETF's, op bijvoorbeeld de S&P 500. Daar zit het substantieel in.
Ja.
We hebben, moet ik eerlijk zeggen, de boot een beetje gemist. Want we gaan kijken naar Meta en het aandeel noteert nu meer dan $400. Maar nog niet zo heel lang geleden was het $100. Toen leek het wel echt een koopje, maar leek het ook nog voor risico's waren. We hebben het een beetje gemist.
Dat is heel eerlijk van je. Wat wij natuurlijk niet doen in deze podcast is beleggingsadvies aan je geven. Weet ook dat beleggen risicovol is en dat je je inleg kunt verliezen. En ook dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie zijn voor de toekomst.
Het is allemaal waar, maar we gaan je ook heel veel feiten geven. Ook oordelen geven over sterktes en zwaktes. Zodat je zelf als belegger uiteindelijk een goede beleggingskeuze kunt maken.
Ja, want de vraag is natuurlijk, hè, Meta is nu $400 waard. Ga je het nog kopen? Ga je nog instappen? Hoeveel gaat het nog stijgen? Dat is natuurlijk altijd een lastige keuze die je als belegger kunt maken. Nou, we gaan je proberen op weg te helpen. Wist jij dat Meta afgelopen kwartaal pas voor het eerst ooit dividend heeft uitgekeerd?
Ja, dat wist ik. Maar het is nog steeds een heel laag dividend eigenlijk. Want ja, Meta zit op 50 miljard aan cash.
Mm-hmm.
De aandeelhouder die de aandelen heeft, die al richting de $500 lopen, die krijgt over het afgelopen kwartaal een heel klein beetje dividend. Namelijk 50 cent. Het eerste dividend ooit, 50 cent.
Waarom
voor de aandeelhouder.
Zo weinig?
Dat gaan we straks uitgebreid op terugkomen. Maar Meta gebruikt heel veel geld om te investeren in nieuwe technologie. Eerder ook in overnames. Dus ja, het is een heel winstgevend bedrijf. Maar het investeert ook heel veel in toekomstige groei.
Oké, nou we duiken eens even in de geschiedenis van Meta. En dat begint natuurlijk allemaal bij Facebook. In 2004 wordt de Facebook opgericht. Door de Amerikaanse student Mark Zuckerberg. Tegenwoordig kennen we hem natuurlijk als tech-biljonair. Maar in 2004 studeert hij psychologie aan Harvard. Daar bedenkt hij dat het toch wel ontzettend handig zou zijn als de smoelenboeken, waarin de namen en de foto's staan van alle studenten aan Harvard, dat je die gewoon online kan vinden. Zuckerberg die bedenkt dat. Hij pitcht een idee bij een medestudent, Eduardo Severin. Die is heel enthousiast en ze leggen allebei $1000 in om dat project te gaan starten, om die site te gaan bouwen. Op 4 februari 2004 lanceert de Facebook.com. De site die verspreidt zich als een lopend vuurtje over de campus op Harvard. Binnen 24 uur zijn er al bijna 1500 gebruikers van de Facebook. En een maand later is de helft van alle Harvard-studenten al geregistreerd. Nou, dat is het echt begin van een groot succes. Het breidt al heel snel uit in hetzelfde jaar nog naar andere universiteiten in Amerika. Het wordt ook geregistreerd als officieel bedrijf. En het levert natuurlijk ook media-aandacht op.
Mark, if somebody was to put the question to you about the magnitude of what you think you've launched, how big do you think your product or your service is?
Well, it's impossible to tell. When we first launched, we were hoping for, you know, maybe 400, 500 people. Harvard didn't have a Facebook, so that's the gap that we were trying to fill. And now we're at 100,000 people, so who knows where we're going next.
Het is ook echt een jonge Zuckerberg die je daar hoort, hè? Dat stemmetje.
Ja, studentje. Overigens is het wel grappig dat het Facebook van toen nog nagenoeg hetzelfde is als wat het nu is.
Ja, er is inderdaad heel weinig gedaan echt aan het design. Dit was dus de jonge Mark Zuckerberg op CNBC in 2004. Hij krijgt al snel antwoord op zijn vraag van waar gaat het nou heen met jouw bedrijf? Hoe groot wordt dit? Nou, investeerder Peter Thiel die kwam aankloppen met een investering van $500,000. Thiel, die kennen we wel, hè, bij Doorgelicht.
Ja, we hebben uitgebreid al gesproken over PayPal en daar zat natuurlijk Peter Thiel achter. Palantir komt nog aan de orde, dus ja, grote investeerder en miljardair.
Ja, en hij...
Neusje voor goede investeringen.
Nou, dat blijkt, want hij was dus de eerste investeerder in Facebook. $500,000, hij kreeg daarvoor een belang van 10% en hij kreeg een stoeltje in de bestuurskamer. Een jaar later, in 2005, koopt Facebook het domein Facebook.com voor $200,000. Dus het is dan niet meer de Facebook, maar gewoon Facebook. Heel slim als je dat zag aankomen, dat je Facebook.com registreerde. Want daar ben je dus uiteindelijk nog $200,000 rijker mee geworden. Ook krijgt het bedrijf dat jaar flink wat investeringen. Bijvoorbeeld investeringsbedrijf Excel Partners biedt bijna $13 miljoen aan. In 2006 wordt Facebook niet alleen toegankelijk voor studenten, maar voor iedereen. Als je maar 13 jaar of ouder bent en een mailadres hebt, dan kun je erop. Dat betekent dat de gebruikersaantallen omhoog schieten. De site heeft 2 jaar na oprichting ruim 10 miljoen gebruikers. 2 jaar na oprichting. En er zijn een hele hoop bedrijven die serieuze interesse krijgen in Facebook als aankoop. Yahoo biedt $1 miljard voor de site. Zuckerberg gaat eerst akkoord, maar dan verlaagt Yahoo het bod plotseling naar 800 miljoen. En dan zegt Zuckerberg, weet je, laat maar, ik hou Facebook. En bovendien schat medebestuurder Peter Thiel de waarde van Facebook op dat moment op $8 miljard. Dan denk je, nou, is dat misschien niet een beetje overdreven voor dat moment? Niks is minder waar als Microsoft in 2007 bijna 2% van Facebook koopt voor $240 miljoen. En daarmee is eigenlijk de impliciete waarde van Facebook al rond de $15 miljard. Heel veel geld voor een bedrijf dat nog niet winstgevend is. De eerste zwarte cijfers komen in 2008. En dan nog gaat het alleen om een EBITDA-winst. De vrije kaststroom van Facebook is en blijft diep rood. Hoe kan dat eigenlijk, Jim? Want hoe kan je nou wel een positief bedrijfsresultaat hebben, maar toch geld verliezen?
Nou, dat is boekhoudkundig. Als je het hebt over vrije kaststroom die negatief is, dan gaat er geld het bedrijf uit. Nou hoeft dat niet per se negatief te zijn. Vooral niet als je heel veel investeringen doet. Bijvoorbeeld in computers, gebouwen, zogeheten vaste activa. Wat daarmee gebeurt, boekhoudkundig gezien, is dat die door de jaren heen worden afgeschreven. Dus een computer die $1000 kost, wordt in 5 jaar afgeschreven. En dat kost je uiteindelijk op je winst- en verliesrekening maar $200 per jaar.
Ja.
Dus ja, je maakt operationeel wel degelijk een goed resultaat. Alleen er gaat heel veel geld uit omdat er investeringen moeten worden gedaan. Die houden ook hun waarde. Je kan je voorstellen als je een kantoor koopt voor, laten we even zeggen, een paar miljoen. Ja, dat is niet ineens dat die paar miljoen helemaal weg is. Die zit gewoon in de vaste activa. Dus voor de balans is het helemaal niet negatief. Maar wel als je kijkt naar hoeveel geld eruit gaat, de winst of het operationeel resultaat, die kan positief zijn.
Dankjewel voor dit lesje economie. Facebook geeft dus veel uit, dat is duidelijk. Het bedrijf is in 2008 zeker meer dan $1 miljoen per maand kwijt, alleen al aan de elektriciteitskosten. Nou, daar heb je natuurlijk ook nog een internetrekening. $500,000 per maand in 2008. En dan nog is het een enorme uitdaging om bij te blijven qua servercapaciteit. Want Facebook-gebruikers, ja, die uploaden natuurlijk constant nieuwe posts en ook foto's en filmpjes. In 2009 wordt Facebook gekroond tot het meest gebruikte sociale medianetwerk ter wereld. De site trekt al meer dan 150 miljoen gebruikers aan. En in 2012 is het dan eindelijk tijd.
So let's do this.
Ja, Facebook gaat de beurs op. En dat is toch wel een interessant verhaal wat er toen gebeurde, Jim.
Ik herinner me nog heel goed. Ik werkte toen bij de Royal Bank of Scotland op de dealing room. En iedereen was ook echt gefocust op het moment dat de beurs open zou gaan. Want Facebook, ja, het sociale platform, dat ging de beurs op. En dat moesten ze ook, want ze hadden meer dan 500 aandeelhouders. En we hebben eerder gezien, in Amerika ben je dan verplicht om een beursnotering te hebben. Nou, dat gebeurde dus ook bij Facebook. Er gingen 460 miljoen aandelen naar de beurs. Die gingen voor zo'n $38 per stuk. Wij zaten ook met z'n allen te kijken, wat gaat er nu gebeuren? De Bloomberg schermen open en er gebeurde helemaal niets. Er waren technische complicaties en er was dus geen koers. Het duurde een tijd en uiteindelijk ging de beurs open, of de koers ging open, het aandeel werd verhandeld. Het was eerst rond $42, het schoot omhoog en ja, de tellers die gingen alle kanten uit. Er was zoveel handel in het aandeel, dat was echt onvoorstelbaar. Dus het ging flink de lucht in voor korte tijd.
Ja, want wat gebeurde er toen?
Nou ja, er kwam een beursdaling en dat was direct na de beursgang begon die daling al in te zetten. Ik was ook, ja, ik kan het nu wel zeggen, iemand die niet direct geloofde in de winstgevendheid van Facebook. Want ze hadden één probleem, namelijk ze hadden wel een mobiele app, maar op dat moment nog niet de mogelijkheid om in die app ook advertenties te tonen. Dus het was een technisch probleem dat Facebook eigenlijk niet verdiende aan mobile users. Dus nou, dat werd wel gezien als een probleem. En daarnaast waren er allerlei rechtszaken. Dus die koers die was zo'n $40 en die kelderde richting de 10.
Ja, want die rechtszaken die werden gestart doordat er inderdaad allerlei technische fouten optraden bij het debuut, hè, met die beursgang. Flinke koersdaling dus voor Facebook vlak daarna. Was een valse start, maar er gebeurt nog veel meer. Facebook heeft inmiddels dan al 1 miljard gebruikers. Het bedrijf koopt op dat moment Instagram over voor $1 miljard. En hoewel het bedrijf sinds 2009 al winst draait, markeert 2012 toch wel een behoorlijk omzetrecord van ruim $5 miljard. In de jaren die volgen zie je ook alleen maar groei, groei en groei. Want zowel de cijfers als het bedrijf zelf lopen heel erg goed. Facebook koopt in 2014 WhatsApp. $16 miljard is de prijs. En ook VR-brillenbedrijf Oculus voor $2 miljard. Ook de omzet en de winst die stijgen duizelingwekkend. $4 miljard winst in 2015, $10 miljard in 2016. Lijkt dus allemaal lekker te gaan met Facebook. Maar dan is het 2018 en dan gaat het journaal alleen nog maar over.
In het congres begint op dit moment het lang verwachte verhoor van Mark Zuckerberg. Topman van Facebook die zwaar onder vuur ligt. Na een hele reeks van schandalen waarbij onder meer de persoonsgegevens van tientallen miljoenen gebruikers zijn buitgemaakt. De Amerikaanse politiek wil tekst en uitleg hebben van hem. En denkt eraan de tech-gigant aan banden te leggen.
Ja, want in 2018 krijgt Facebook te maken met het grootste schandaal in de geschiedenis voor het bedrijf. Een klokkenluider onthult dat Facebook het Britse politiek adviesbureau Cambridge Analytica toegang heeft gegeven tot 50 miljoen Facebook-profielen. En ook de persoonlijke gegevens van gebruikers. En dat wordt allemaal gebruikt om een systeem te kunnen bouwen dat gericht politieke advertenties aan mensen laat zien. Ja, daarmee wordt dus direct de politieke voorkeur van Facebook-gebruikers beïnvloed. Mark Zuckerberg moet voor het Amerikaanse congres verschijnen.
It seems as though you turned a blind eye to this, correct?
Congressman, I disagree with that assessment.
Ja, hij kan het er wel mee oneens zijn. Het schandaal komt Facebook heel duur te staan. Als het bedrijf $50 miljard op de beurs verliest en een megaboete krijgt van $5 miljard in 2019. De resultaten die leiden er dan weer niet zoveel onder, want er wordt nog altijd bijna $20 miljard winst gedraaid. Toch komen er wel wat problemen bij. Facebook wordt in 2020 aangeklaagd door de Amerikaanse mededingingsautoriteit. Met eis dat het bedrijf afstand moet doen van WhatsApp en Instagram. Want het bedrijf zou een monopoliepositie hebben. Gelukkig voor Facebook komt daar uiteindelijk niks van terecht. Wat wel komt, is een nieuwe klokkenluider in 2021.
Her name is Frances Haugen. That is a fact that Facebook has been anxious to know since last month, when an anonymous former employee filed complaints with federal law enforcement. The complaints say Facebook's own research shows that it amplifies hate, misinformation and political unrest, but the company hides what it knows.
Ja, Frances Haugen, een ex-medewerker van Facebook, lekt een intern document van meer dan 10.000 pagina's, waarin staat dat het bedrijf zich meer dan bewust is van de maatschappelijke schade die het veroorzaakt. Ja, dat is natuurlijk een hele heisa. Facebook besluit daarop om de boel helemaal om te gooien.
It is time for us to adopt a new company brand to encompass everything that we do. To reflect who we are and what we hope to build, I am proud to announce that starting today, our company is now Meta. Our mission remains the same. It's still about bringing people together.
Ja, Zuckerberg verandert de naam dus van Facebook in Meta in 2021. En wat hij daarbij ook meteen introduceerde was de Metaverse. Hè? Een digitale omgeving waarin avatars van jou en van mij elkaar kunnen ontmoeten. Maar goed, tot nu toe. Begin 2024 nemen we dit op. Is het nog niet echt van de grond gekomen? Of eigenlijk gewoon helemaal niet. In 2021 boeken ze wel weer een recordwinst. Bijna $40 miljard dankzij de coronacrisis. In 2022 keldert het naar $23 miljard. En Meta besluit dan ook om 11.000 werknemers te ontslaan. Die dip is van korte duur. De resultaten van 2023 zijn goed. De winst is dan opnieuw bijna $40 miljard. En dat heeft Meta ook deels te danken aan die reorganisatie een jaar eerder. Maar ook aan Threads, de nieuwe grote concurrent van Twitter. X, zoals we dat nu weer noemen. Jim, jij zei het al eerder, de aandeelhouders die krijgen ook eindelijk dividend. 50 cent per aandeel. En dan is het dus nu 2024, vandaag de dag. Zuckerberg heeft aangekondigd vol in te gaan zetten op AI, Artificial Intelligence. Of Meta nog zo'n goed jaar te wachten staat, of dat je nog een keer dividend kan verwachten als aandeelhouder. Ja, dat gaan we met Jim bespreken in de fundamentele analyse. En dan starten we zoals gewoonlijk met een SWOT-analyse. Hè? De kansen, de bedreigingen en de sterke en zwakke punten van Meta. Laten we beginnen met die sterke punten.
Nou, dat zijn er best wel wat. Om maar eventjes af te trappen. Als je kijkt naar het aantal maandelijkse users alleen al van Facebook, dat zijn er 3 miljard wereldwijd.
Ja.
Dus ja, eigenlijk is dit gewoon het sociale, of zoals sommigen zeggen, asociale netwerk. En ze hebben echt een monopoliepositie. Ik hou er altijd wel van als belegger dat je een partij hebt die echt de prijszetting kan bepalen, wat lastig is voor nieuwe toetreders. Maar ja, je hebt het grootste publiek bij Meta en de meest waardevolle gegevens voor online advertisers. Dus ja, eigenlijk als jij online wilt adverteren, dan kun je niet om Meta heen.
Mm-hmm.
Ander versterkt punt is dus niet alleen die allergrootste partij wereldwijd, is dat de advertentieinkomsten nog altijd in de lift zitten. Dat geldt voor Meta, maar ook in zijn algemeenheid. Online adverteren, ja, daar gaat allemaal meer geld omheen. En daar kun je als partij die iets wil verkopen niet omheen. Nou, je krijgt ook natuurlijk steeds betere toepassingen doordat gericht adverteren steeds meer aan de orde is.
Ja, algoritmes.
Exact, AI, dat is het
overwoord. Ook veel kritiek op, hè, op al die algoritmes.
Zeker, zeker. Ja, daar komen we straks natuurlijk wel op, ja. Hè, bij bedreigingen.
Ja.
En ja, als je dan even kijkt naar het merkenportfolio van Meta, ik wou al zeggen Facebook. Nou, dan is een bekend merk is natuurlijk Facebook, maar ook bijvoorbeeld WhatsApp, wie gebruikt het niet? En Instagram, je noemde het net al eventjes, dat is in 2012 gekocht voor 1 miljard. Nou, dat leek toen veel geld.
Maar het is een koopje.
Is een koopje, want inmiddels wordt de waarde geschat op meer dan 125 miljard. Dus in 10 jaar tijd voor 125-voudig, maar natuurlijk ook wel mede dankzij het feit dat Meta heel goed al die platformen onderling weet te combineren.
Ja.
Nou, als je dan gaat kijken naar het track record, dus een beetje inleidend, dat Meta heeft op het vlak van overnames en innovatie. Dat is natuurlijk ongekend. Dat de systemen die ze overnamen en wisten integreren in hun bestaande platform, de connectiviteit en ook de mogelijkheid voor adverteerders om op verschillende platformen via één kanaal te adverteren, ongekend.
Ja, maar die Oculus bijvoorbeeld, die ze hebben overgenomen, die VR-brillen voor 2 miljard, ja. Misschien komt het nog, hè, met Zuckerberg's droom met de metaverse.
Ja.
Maar op dit moment is dat een, toch een, nou, dat was niet echt een succes.
Nee, en dat zou je ook kunnen zeggen voor de metaverse. Dat is een mooi bruggetje naar de zwaktes. Want ja, er zijn natuurlijk veel investeringen nodig om relevant te blijven voor Meta. En heel veel geld gaat op dit moment naar de metaverse. Dat heeft al zo'n 50 miljard gekost. En
er is nog niks. Althans niet wat jij en ik weten.
Nou, er is iets van omzet. Dat was in 2023 was dat 2 miljard. Dat noemen ze labs, geloof ik.
Maar omzet uit de metaverse, wat dan?
Nou, ze hebben een tak, die heet Meta Labs.
Ja.
En daar valt onder andere de metaverse binnen. En daar is dus wel omzet. Er zijn misschien wel bedrijven die daar ook hun participatie kopen. Of hun aanwezigheid kopen. Ik moet het wel goed zeggen. Maar uiteindelijk is Meta gewoon advertenties.
En ja.
Bijna 98% van alle omzet die ze boeken, en dat was in 2023 133 miljard,
is adverteerders.
Die komt voort uit online advertenties.
Maar is dat een zwakte?
Wat mij betreft wel, want het is een sterkte omdat de markt groeit. waar je omzetafhankelijkheid voor 98% uit één hoek moet komen. Ja, dat geeft aan dat het ook wel echt een zwakte of een bedreiging is. Hebben we eerder ook gezien, komen we zo meteen op. Want ja, op een gegeven moment gingen die advertentieinkomsten wat naar beneden. Het raakt Meta keihard. Nou, dan heb je ook nog wel enige concurrentie. Bijvoorbeeld TikTok en Snapchat. Is ook wel misschien een beetje een bedreiging.
Ja, en X. En X van Elon Musk.
Ja, daarbij moet eigenlijk wel gezegd worden, als je het dan hebt over X. Dat zou normaal gesproken een bedreiging moeten zijn. Maar is het niet echt gebleken. Sterker nog, zij hebben gezegd, we zetten ons eigen platform op. Dat noemen we Threads.
Ja.
Nou, niet iedereen gebruikt dat, maar toch zitten er al 100 miljoen mensen op Threads.
Ja.
Dus je zou hem kunnen omdraaien. Als je Elon Musk bent, zou ik eerder bang zijn voor
Mark
Meta
Zuckerberg.
Dan andersom.
Okay.
Nou, ik geloof ook dat ze samen de boksring in wilden, maar dat gevecht nog altijd niet gepland is. Heb ik wel zo'n gevoel wie dat gaat winnen. Misschien bedrijfsmatig, maar ook in de...
Nou, ik zou heel even kijken fysiek wie het dan gaat winnen.
Als Elon Musk op Zuckerberg gaat liggen, dan is het
een oefening.
Maar ik denk wel dat hij fitter is. Alright, laten we eens kijken naar kansen.
Ja.
En misschien is het wat een zwakte is, is natuurlijk die enorme kosten die gepaard gaan met Metaverse. Maar ja, R&D vereist investeringen. En op dit moment, Facebook investeert in de Metaverse, wordt misschien daar nog een beetje over uitgelachen. Maar ja, dat werden ze wel vaker. Ook die 1 miljard van Instagram was belachelijk. 16 miljard voor WhatsApp. Het bleken uiteindelijk koopjes. En Mark Zuckerberg heeft wel een vooruitziende blik gehad tot dusver. En gelooft nu ook echt in de metaverse. En het is niet ondenkbaar dat we over 10, 15 jaar inderdaad opstaan, bril opzetten, onze avatar aankleden.
En dat wij dan doorgelicht opnemen. Ontmoeten. Ja, dus wij gaan dan virtueel doorgelicht opnemen samen.
Ja, dat zou kunnen. Moeten we aan Mark vragen.
Oké, okay, ja. De kans.
Nou, een andere
dus
kans is dat je ziet bijvoorbeeld wat op dit moment Alphabet doet met YouTube. Dat ze de mogelijkheid geven om een abonnement te nemen op YouTube, waardoor je geen advertenties meer ziet.
Ja.
Dat zou ook een mogelijkheid kunnen zijn voor Meta. Ze hebben zoveel gebruikers en genoeg die misschien wel een paar dollar per maand willen betalen om advertentievrij te kunnen kijken. Hè? Netflix doet het ook. Uiteindelijk zou dat wel een betere verdeling kunnen geven van de revenue streams, dus de omzet. Nou, en dan hebben we natuurlijk AI, Artificial Intelligence.
Ja, waar hij groot op gaat inzetten, heeft hij gezegd.
Het toverwoord van 2023 met Meta Artificial Intelligence. Ik weet niet precies hoe, maar daar gaat inderdaad Zuckerberg weer veel geld in investeren.
Heeft hij dat nog dus niet duidelijk bekendgemaakt wat hij dan wil doen?
Waarschijnlijk intern wel, maar voor de gewone man en vrouw zoals jij en ik is dat best lastig te begrijpen. Net zoals bijvoorbeeld met die metaverse. Dus ja.
Even afwachten wat daarvan terecht gaat komen.
Ja, Mark is vaak wel de meeste mensen een paar stappen vooruit.
Ja.
Dat is misschien ook wel een zwakte, hè? Dat het bedrijf erg afhankelijk is van Mark Zuckerberg tot dusver.
Oh, dat is wel een goeie dat je dat zegt. Want inderdaad, we komen bij het kopje bedreigingen.
Ja.
Als Zuckerberg vertrekt, dan is de vraag, staat er een opvolger klaar die zich kan meten met de Meta-topman?
Ja. Nou, op dit moment nog niet. Want dat is ook wel een kritiekpunt van beleggers en ook bijvoorbeeld vanuit ESG-perspectief. Dat hij toch wel behoorlijk... zou ik het zeggen, als een Einzelganger soms het bedrijf runt. Hij is wel heel betrokken bij de medewerkers, maar het is wel zijn pad. Het is natuurlijk ook een aparte jongen. Je moet wel een beetje apart zijn om dit soort ideeën...
Zie je toch allemaal bij
ideeën.
Die gasten?
Ja.
Elon Musk, maar ook Steve Jobs. Dat waren toch ook allemaal gewoon markante figuren? Ja. Zijn markante figuren.
Ik wist niet zo goed waar ik hem moest plaatsen. De afhankelijkheid van Mark Zuckerberg. Aan de andere kant, Zuckerberg is begin 40. Die kan nog jaren mee. Dus...
Nee, je weet niet wat er gebeurt. Steve Jobs is ook niet oud.
Nee, die heeft alleen wel daar heel erg op voor gesorteerd en het bedrijf veel minder afhankelijk gemaakt van hemzelf. Dus ik zie dit wel als eerder een bedreiging en een zwak punt. Nou, andere bedreigingen, en die zijn voor de hand liggen, maar wel daadwerkelijk aanwezig. Privacywet en regelgeving. Dus er ligt Facebook, Meta ligt daarmee onder vergrootglas. En persoonsgegevens mogen steeds minder gebruikt en verspreid worden. Als je het hebt over wat zij dan noemen advanced targeting met advertenties. Ja, dat kunnen ze misschien minder goed toepassen in de toekomst. En daarmee kunnen ze eventueel omzet mislopen.
Ja.
Ander punt is dat als adverteren online niet meer groeit of wanneer we economische tegenwind krijgen, dat advertentiegelden zouden kunnen verschuiven of juist teruglopen. Want het allereerste wat bedrijven natuurlijk doen bij economische tegenwind is het dichtdraaien van marketinggelden en advertentieuitgaven. Dus daar ligt wel degelijk een risico ook voor Meta.
En laten we vooral niet vergeten de kritiek op dit soort bedrijven. Hè? Wij hebben het nu allemaal over van, oké, wat zien onze kinderen eigenlijk? Het is allemaal niet vrij. Ze kunnen veel makkelijker in contact komen met perverts, met predators. Waarvoor onlangs Mark Zuckerberg ook nog voor het congres moest verschijnen om tekst en uitleg te geven. Dus dat is denk ik ook een hele grote bedreiging.
Ja, absoluut. En je zag het, of je hoorde het ook al bij de intro. Er zei iemand, die is van, ja, they pull people apart. He, dus het is, ja, we noemen het al even asociale media. En je kunt dus inderdaad als kind veel eerder inderdaad slachtoffer worden van mensen die verkeerde bedoelingen hebben.
Ja.
Maar ook veel meer geprikkeld worden door uiteindelijk bedrijven die weten dat ze op die manier omzet kunnen genereren. Bijvoorbeeld uit kinderen.
Ja.
Het zal je niet verbazen dat als je kijkt naar ESG-rating... Meta wel een enorme ESG-agenda heeft. Maar de waardering door rating agencies voor Meta op ESG-vlak helemaal niet zo goed is. Kijk, qua workforce, hoe ze omgaan met hun mensen, is dat best wel oké. Maar als je hebt over bijvoorbeeld de uitstoot die uiteindelijk Meta teweeg brengt door bijvoorbeeld het gebruik van al die datacentra. En je zag het in het begin zo al dat de elektriciteitskosten en internetkosten die zijn extreem. Dus de uitstoot die daarmee gepaard gaat is hoog. Privacy schending, het lekken van informatie. Maar ook posts die online verschijnen van die haatpredikers noem ik hem maar. Dus op de governance, op de wijze waarop het bedrijf bestuurd wordt, is ook veel kritiek dat het niet transparant is.
Nee.
Dus,
Eén leider, ja.
Ja, dat is helemaal niet zo goed allemaal.
Nee.
Maar dan de cijfers.
Ja, en die zijn wel goed, hè?
Die zijn, als je dat leest, je kunt het bijna niet geloven. Zeker in 2021, toen steeg de omzet van 86 miljard naar 118 miljard bijna.
Mm-hmm.
Dus dat was 50% erbovenop zo ongeveer. En dat was een recordjaar. De koers die deed het ook fantastisch. Maar 2022, toen stagneerde de markt. En het kwam dus doordat die advertentieinkomsten niet verder groeiden. Nou, 2023, dat was qua omzet weer een fantastisch jaar. Die steeg naar 135 miljard de omzet.
Ja.
Ga je kijken naar de koers, dan zie je vergelijkbare bewegingen. En dan schrik je toch wel, denk ik, als belegger. Want in 2021 ging die koers naar een recordniveau, zo'n $400. Vervolgens ging het driekwart van af en belandde het aandeel Meta Platforms onder de $100. Nou, vandaag de dag gaat het richting de 500. Dus als belegger in Meta Platforms moet je een hele sterke maag hebben. Heeft alles te maken met advertentieinkomsten online. Dalen die of stijgen die?
Ja.
Nou, onder de streep blijft er natuurlijk heel erg veel over.
40 miljard in het laatste jaar, bijna.
40 miljard en ook al in 2021. Maar nu neem ik je even mee naar 2022. Toen was hij $23 miljard. Dus hij ging door de helft en verdubbelde weer. Nou,
ja, dat zegt alles. Het is nog steeds heel veel geld, hè? Ik bedoel, er is een dikke winst. Maar ik snap wel dat je als belegger even schrikt als je van 40 miljard naar 23 miljard gaat.
Ja, die beleggers schrokken ook, want er ging dus driekwart van de koers af. De winst halveerde, maar de koers ging door vier.
Ja.
Reek je terug per aandeel, dan maakt Meta in 2023 $15 per aandeel winst. Hm. Nou, dat gaat met prachtige marges gepaard. Die ligt doorgaans boven de 30%, 35% zelfs in 2023. Dus ja, van elke dollar die er binnenkomt, blijft er een derde ongeveer over voor Meta Platforms en voor de aandeelhouder.
Ja, dat is lekker.
Ja, en dat blijkt ook uit de vrije kasstroom. Het geld spuit eruit. 43 miljard bleef er over in 2023. Nou, je kan je voorstellen, de kaspositie is daardoor ook explosief gegroeid.
Ja.
50 miljard. Dus ze zouden heel veel meer misschien wel kunnen teruggeven aan beleggers door bijvoorbeeld aandelen terug te kopen. Nou, dat doen ze ook. 40 miljard is er teruggekocht aan aandelen. Is eigenlijk verkapt dividend.
Mm-hmm.
En beleggers krijgen nu dus ook nog eens dividend.
Ja. Oké, dus dat is allemaal goed. En ze hebben ook dus heel veel geld over om te kunnen investeren in bijvoorbeeld AI en de metaverse.
Ja, die hobby's noem ik het maar eventjes, die kosten ook veel geld. De metaverse heeft al 50 miljard gekost, levert nog weinig op. Maar in nieuwe initiatieven en eigenlijk de toekomst investeert Meta veel. Afgelopen jaar 2023 ruim 40 miljard. Nou, in 2022 was dat niet anders. Maar 2022, dat slechte jaar, schroefden ze die investeringen ook terug. Dus wat het management wel heel goed doet, is eigenlijk de tering naar de nering zetten. Op het moment dat minder gaat, even de investeringen terugschroeven. Er gingen ook mensen uit. Dus dat doen ze wel heel strikt.
Ja, je zei aan het begin dat je eigenlijk de boot had gemist, omdat hij natuurlijk heel even op $100 stond. Die koers van Meta, nu weer ruim $400. Is het daarmee nu een peperduur aandeel?
Nou, wel als je puur kijkt naar de euro's. Want ja, je moet wel wat dollars. Want je moet wel wat dollars neerleggen voor één aandeeltje. Maar het gaat natuurlijk niet over de prijs. Die moet je afzetten tegen bijvoorbeeld de winstgevendheid, bijvoorbeeld de omzet. En dan is het bijzondere dat ondanks dat het aandeel zo hard gestegen is, dat het aandeel Meta niet eens zo heel erg duur is. Want de omzet is heel hard meegestegen. De winstgevendheid is heel erg hard meegestegen.
Ja.
Het is alleen een van de allergrootste wereldwijd. Dus waar ga je het mee vergelijken?
Nou, doe eens een poging.
Ja, als ik puur kijk naar dat feit dat het een monopolist is, is het al niet eens zo duur. Maar je zou kunnen kijken naar Snap. Aan de andere kant, Snapchat, die hebben feitelijk maar één productje. Dat is namelijk een soort van WhatsApp voor de luisteraars die het niet hebben. Alleen dan wel meer gebruikt door jongeren, waarbij de afbeeldingen of de teksten ook na korte tijd weer verdwijnen. Snap is vele malen kleiner. Snap is verlieslatend. Zowel qua absolute winstgevendheid als operationeel. Dus ja, Snap is eigenlijk geen vergelijksmateriaal. Je zou ook kunnen kijken naar bijvoorbeeld Apple. Wat natuurlijk ook heel veel doet op het gebied van advertising services, wel ook hardware. En dan is Facebook zelfs, Meta moet ik zeggen, een stuk goedkoper dan bijvoorbeeld Apple. Een andere goede vergelijkingsmaatstaf zou kunnen zijn Google. Alphabet, ook al een naamsverandering gehad.
Mm-hmm.
En wat blijkt dan? Als je bijvoorbeeld de winstgevendheid of de operationele resultaten tegenover de bedrijfswaardering of bijvoorbeeld de bedrijfswaardering afzet tegenover de omzet, ja, dan kom je erop uit dat Meta en Alphabet precies even duur zijn. Dus iemand die zegt van ja, Alphabet vind ik al interessant, zou zeker ook moeten kijken naar Meta. Wat ik wel een nadeel vind, is de afhankelijkheid van de advertentieinkomsten.
Hmm.
Maar als ik ga kijken naar een koers-winstverhouding van 4,25 keer 2023 en nog geen 20 keer 2025. Dat is Meta nog niet eens zo heel erg duur. Want alle ratio's zijn eigenlijk positief. De kaspositie, de winstgroei, de omzetgroei, de operationele marge. Nou, misschien straks dus ook nog het dividendrendement. Maar er zijn ook al aandelen terugkoopprogramma's continu. Dus ja, als de online advertentiemarkt blijft groeien en je gelooft daarin en er is ook nog potentie voor de metaverse, zit je niet eens aan de dure kant voor dit aandeel.
Tijd voor het slotoordeel over een aandeel Meta. Ja, ga je hier nog instappen? Zit er nog veel groei in? Wat voor aandeel is dit? Probeer het samen te vatten.
Het is een groeiaandeel. Dat heeft zich altijd zo bewezen. Het is een monopolist. En het heeft ook laten zien dat het iedere keer weer zichzelf nou niet eens opnieuw uitvindt, maar meegaat met de trends, de juiste overnames doet, heel veel investeert in de toekomst. En daarin heeft het beleggers nog niet teleurgesteld.
In 2022 toen het ineens drie kwart daalde.
Ja, daar heb je wel heel erg gelijk in. Dat is even het vervolg.
Maar het is een dip dan. Ja, dat is het toch? Ja.
De belegger die gelooft in groei en ook bestand is tegen de bewegelijkheid van het aandeel Meta Platforms. Ja, die kan eigenlijk niet om Meta heen. Want het is een tech aandeel. Het speelt in op social media. Het speelt in op de groei van online advertenties. Het is een monopolist. Ze hebben alle belangrijke social media in handen. En nog ook een heleboel platformen die wij misschien wat minder kennen, maar die ze verder zouden kunnen integreren. Ja, het enige is natuurlijk wel dat je vraagtekens kunt zetten bij hoe ESG-waardig is dit bedrijf. Dus zeker kanttekeningen, maar als aandeel en als investering nog altijd niet te duur.
Dit was Meta doorgelicht. Dankjewel voor het luisteren. In de volgende aflevering kijken wij naar Coinbase. Wat is dat ook alweer voor een bedrijf?
Ja, dat is een platform waar je crypto's kunt verhandelen. Iets waar we 10 jaar geleden eigenlijk nog niks aan deden.
Nee, precies. En nu een van de meest verhandelde aandelen op het platform van De Giro, onze sponsor. Dankjewel voor het luisteren naar Doorgelicht. Je kan je natuurlijk abonneren in je favoriete podcast-app om er nog veel meer te horen. Elke week nemen wij er een van de meest verhandelde aandelen onder de loep. Mijn naam is Nina van den Dungen.
En Jim Theo Boering.
Tot volgende week.
Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door De Giro. Financial power to you.